Villa VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij Villa VPRO. Bij mij in de studio is inmiddels aangeschoven Marieke van Eijk. Hartelijk welkom. U bent asieladvocaat. U bent verbonden aan een beroemd advocatenkantoor Beuler in Amsterdam. Asieladvocaat, bent u dat bewust geworden? Bewust die richting gekozen? Of bent u er per ongeluk ingerold en er verslaafd aan geraakt?
Nou, zeker er verslaafd aan geraakt. Maar ik ben er eigenlijk meer ingerold in het asielrecht. Maar ik heb wel bewust gekozen voor het kantoor. Het kantoor staat voor mensenrechtenbescherming. En ook voor internationaal recht toepassen in nationale procedures. Dat was mijn keuze. En vervolgens moest ik ook kiezen voor een nationaal rechtsgebied. Strafrecht of asielrecht. Toen heb ik duidelijk gekozen voor asielrecht.
Ja. Er is sinds het begin van deze maand een nieuwe asielprocedure van kracht. Die er heel kort gezegd voor moet zorgen dat asielzoekers veel eerder dan nu, duurt nu allemaal altijd zo ellenlang, eigenlijk binnen een maand moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat zou allemaal humaner en effectiever moeten. En of dat zo uitpakt in de praktijk, daar wilde ik het straks zeker met u over hebben. Maar eerst even iets anders uit het nieuws over het asielrecht. Gisteren zei het gerechtshof in Den Haag dat de staat 3 kinderen van een uitgeprocedeerde asielzoekende moeder uit Angola, dat die kinderen niet op straat gezet mogen worden, zolang er geen huisvesting, medische zorg en scholing is. Daar moet de staat voor zorgen. En dat heeft het Hof dus nu beslist. En vorige week heeft Europa minister Hirschpalin ook al op de vingers getikt. Wat vond u van deze uitspraak gisteren van het Hof?
Hele mooie uitspraak en een terechte uitspraak. Het Hof gewoon bevestigt heel duidelijk de verdragsverplichtingen die Nederland heeft, waar ze zich aan moeten houden. En dat is om ervoor te zorgen dat rechten van kinderen worden beschermd. En dus ook dat kinderen recht hebben op huisvesting. Ook als ze niet langer rechtmatig, dus niet langer op basis van verblijfsvergunning of op basis van asielprocedure in Nederland verblijven, hebben ze gewoon recht op huisvesting. En ook op voorziening in de kosten van hun levensonderhoud.
Ja. Dus het is volkomen terecht. Het zal menigeen denk ik dan ook niet verbaasd hebben. Nou zit er een addertje onder het gras, want er komt nu een vreemde spagaat. De moeder, daarvoor is de staat officieel niet verplicht om voor huisvesting en dergelijke te zorgen. Die blijft dus gewoon uitgewezen, die blijft gewoon illegaal en die kunnen ze wel op straat zetten. Die moet eigenlijk gewoon het land uit. Dat is een nare scheiding die er dreigt tussen kinderen en een moeder. Gewoon op grond van het feit dat de een in het land mag blijven en dat er voor de ander wel gezorgd moet worden.
Ja, het is een hele rare scheiding. En ook die scheiding is weer in strijd met verdragsbepalingen. Hè, Nederland heeft er ook voor te waken dat kinderen en ouders samen met z'n allen gezinsleven kunnen uitoefenen. Dus ik denk niet dat het zo zal zijn dat uiteindelijk de moeder van de kinderen gescheiden gaat worden. En als dat wel zo is, dan zal daar zeker over geprocedeerd worden. Want dat is weer een schending van
Een ander recht. Ja, ja, precies. Dat de kinderen gewoon bij hun ouders mogen zijn.
Precies.
Maar dan zou je het gevaar op kunnen zien noemen. Hè, als Hirschpalin nu zegt, nou ja, ik ben nu 2 keer op mijn vingers getikt, dus ik zal nu wel moeten. Ik ga die kinderen huisvesten. Ik kan die kinderen en die moeder niet scheiden, dus de moeder mag voorlopig dan ook nog blijven, totdat ze misschien toch ooit met haar kinderen vertrekt. Dan kan je een beetje uittekenen wat er zou kunnen gaan gebeuren. Dat ouders hun kinderen als een soort free ticket gaan zien om asiel te krijgen of onderdak te krijgen in ons land of in welk ander land dan ook.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het wel meevalt. Er is natuurlijk vastgesteld door het Hof niet zozeer dat die kinderen hier mogen blijven. Er is gewoon vastgesteld op het moment dat ze niet kunnen worden uitgezet, dat ze niet kunnen worden teruggestuurd. Op dat moment heeft de staat een zorgplicht. Dan moet de staat voor de kinderen zorgen. Dus in zoverre denk ik dat het eigenlijk wel mee zal vallen met het risico dat er misbruik van wordt gemaakt. Want mensen weten ook dat ze daardoor niet een verblijfsvergunning krijgen.
Nee. Maar toch zie je, ik weet dat niet zeker natuurlijk, dat is in de toekomst kijken. Maar je kan je het hypothetische geval voorstellen dat Hirschpalin, ik noem hem maar even zo, maar de staat verplicht is deze 3 kindertjes onderdak te geven. De moeder scheiden ze niet van die kindertjes dus ook. En dan gaan ze vervolgens kijken, wat is nou de manier om deze vrouw en die kinderen dat land uit te krijgen. Dat kan wel eens gewoon 20 jaar niet lukken, toch?
Kan zeker. Maar al die tijd moet Nederland zorgen voor de rechten van deze kinderen.
Goed. Het is een boeiende uitspraak en buitengewoon benieuwd wat de politiek is nu aan zet natuurlijk, wat hij daarmee gaat doen.
Zeker, ja.
Zoals gezegd is begin deze maand, 1 juli, is de nieuwe asielprocedure van kracht. Wat we al zeiden, een asielzoeker die nu in Nederland aankomt weet veel, veel sneller. Liefst binnen een maand is de bedoeling waar hij aan toe is. Helderder, humaner moet het allemaal zijn. U heeft afgelopen week voor het eerst al hiermee te maken gekregen bij een zaak die diende bij de rechtbank in Den Bosch, klopt dat? Dat die al viel onder deze nieuwe procedure?
Nee, nog niet. Nee. Ik heb in augustus voor het eerst met de nieuwe asielprocedure te maken.
Okay.
Dus dan ga ik voor het eerst aan de lijve ondervinden hoe nu die snelle asielprocedure in zijn werk gaat.
Wat heeft u er wel voor idee bij? Heeft u er fiducie in?
Ik heb er op dit moment nog niet zo heel veel fiducie in. Met name niet omdat het hele idee is dat er zoveel mogelijk asielzoekers binnen een procedure van 8 dagen duidelijk wordt of zij in Nederland mogen blijven, ja of nee. Het is een zeer heel kort tijdsbestek waarbinnen asielzoekers al hun redenen moeten gaan vertellen waarom ze niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Waarom ze in de tijd dat ze documenten moeten verzamelen. Dat is vaak voor asielzoekers een hele korte periode. Hè. Ze moeten nog weer contacten leggen soms met land van herkomst. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Bovendien zijn heel veel asielzoekers getraumatiseerd. En die hebben gewoon niet de mogelijkheid om al binnen 8 dagen hun redenen te vertellen waarom ze niet terug kunnen. Dat duurt soms veel langer. Ze moeten zich eerst het gevoel hebben dat ze in een veilige omgeving zijn.
Mm-hmm. Dus u zegt gewoon dat voortraject is in dit geval te kort. En u zegt eigenlijk, daar schortte het ook niet aan. Dat vonden wij niet erg, dat daar de tijd voor werd genomen. Waar de tijd veel te lang voor werd genomen, was alles wat zich daarna afspeelde.
Precies. Daarna is het heel vaak zo dat er dossiers maandenlang blijven liggen bij de IND. En dat er niet naar wordt gekeken. En dat je ongeveer 1,5 jaar verder bent voordat je misschien weer eens bij een rechtbank bent. En mm-hmm. dat was het grote probleem van de vorige asielprocedure.
En als we dan dus even over dat traject hebben. U voorziet problemen bij de eerste 8 dagen. Problemen mm-hmm. voor u en voor uw toekomstige cliënt.
Zeker, ja.
En dan komen we in dat vervolgtraject dat nu allemaal zo lang duurde. Wat voor oplossing heeft de overheid daar dan voor bedacht dat allemaal veel beter zal gaan in de toekomst?
Nou ja, in ieder geval is het zo dat naast die 8 dagen procedure is er nog steeds een mogelijkheid dat mensen naar een verlengde asielprocedure gaan. En dan is het wel echt het streven dat er binnen 6 maanden mm-hmm. een beslissing wordt genomen. Dus dat er niet meer die termijn van 6 maanden wordt overschreden. En wat voor maatregelen ze ervoor hebben genomen, ik heb werkelijk geen idee.
Nee. En hoe zit het met maar zoiets simpels praktisch als werkdruk? Want ik geloof ook dat het streven is dat elke asielzoeker in elk geval dan nog maar met 1 advocaat te maken krijgt. Hè? Dus het is dan echt uw cliënt.
Mm-hmm. Ja.
En u heeft natuurlijk meer te doen.
Zeker.
Mag ik aannemen.
Ja, veel meer te doen dan dat. Dat is ook meteen betoogd door advocaten, belangenorganisaties. Dat je eigenlijk binnen 8 dagen ben je continu met 3-4 cliënten eigenlijk in de weer. Om te zorgen dat zij een zorgvuldige asielprocedure krijgen. Daarnaast heb je heel vaak nog heel veel andere zaken. Moet je naar zittingen bij rechtbanken. Dus of het echt gaat werken mm-hmm. op deze manier, dat is maar zeer de vraag. Want advocaten moeten gewoon flexibel kunnen zijn. En op deze manier kan je eigenlijk niet meer flexibel zijn. Word je namelijk gedwongen om 8 dagen lang om de dag op een aanmeldcentrum ongeveer de hele dag door te brengen.
Ja. Oké, dus in augustus gaat u voor het eerst echt hiermee in de praktijk te maken krijgen. Is er ook nog een moment bedacht waarop het geheel is geëvalueerd gaat worden? Om te kijken of het in de praktijk ook echt allemaal alleen al in tijdsbestek verbetert?
Nou, ik kan me voorstellen dat dat na de eerste 6 maanden wel in ieder geval zal gebeuren. Of eerder, als er te veel aanwijzingen zijn dat het eigenlijk niet goed verloopt. Ja.
Ik ben benieuwd. Nou ja, we zullen tegen die tijd nog maar weer eens kijken.
Ja.
U verdedigt ook vluchtelingen die ervan worden verdacht oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid te hebben begaan in hun thuisland. Dat zijn de zogenaamde 1F-dossiers. Hè? Dat is de vakterm.
Ja, dat is de term.
Je zou toch denken dat die mensen in Nederland helemaal geen enkele, als dat bewezen is, geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning.
Dat klopt ook.
Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt. Dat is werkelijk totaal.
Maar nu even de ook maar weer de praktijk. Hoe bewijs je dit en hoe bewijs je onschuld? Wat voor u nog veel moeilijker is waarschijnlijk. Hoe doe je dat? U heeft vaak, laat ik dat ook nog even zeggen, het zijn vaak Afghanen hè, waar het, mm-hmm. die u verdedigt als het om oorlogsmisdaden gaat.
Ja, ik sta heel veel verschillende zogenoemde 1F'ers bij. Dus mensen die verdacht worden inderdaad van het plegen van oorlogsmisdrijven.
Hoeveel zijn dat er, sorry dat ik u nog even onderbreek, mm-hmm. in Nederland ongeveer? Die 1F'ers?
Nou, ik weet dat het begin 2009 waren het weer rond de 700. Waar echt vastgesteld was dat er vastgesteld 1F. Dus vastgesteld dat deze mensen in het land van herkomst oorlogsmisdrijven zouden hebben gepleegd.
Best veel.
Ja.
700, goed. Maar gaat u verder.
Ik sta met name inderdaad veel Afghanen bij. En bij Afghanen, daar heeft zich eigenlijk een hele andere problematiek voorgedaan dan bij heel veel andere zaken waarin mensen artikel 1F tegengeworpen krijgen. Want bij deze Afghanen, daar is in 2000, dus alweer een lange tijd geleden, is er een document uitgebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarin is geconcludeerd dat alle officieren en onderofficieren, dus mensen met een bepaalde rang, binnen de Afghaanse Staatsveiligheidsdienst ten tijde van het communistisch regime, mm-hmm. dat die allemaal persoonlijk mensen hebben gemarteld en soms zelf zouden hebben geëxecuteerd. En op basis van dat document van Buitenlandse Zaken is vervolgens besloten om al deze officieren, onderofficieren die in Nederland asiel aanvragen, om die uit te sluiten van verblijfsvergunning.
Op basis waarvan was dat document van Buitenlandse Zaken dan weer waar was dat op gebaseerd?
Op verschillende bronnen. Het grootste gedeelte daarvan is voor ons, advocaten en voor asielzoekers, wij kunnen die bronnen niet inzien, vertrouwelijke bronnen. En een aantal algemene bronnen, documenten van de Verenigde Naties. Maar ik kan nog wel zeggen dat die documenten van de Verenigde Naties en alle openbare bronnen, dat die in ieder geval geen aanwijzingen geven voor deze conclusie, dat die mensen zelf mensen hebben gemarteld.
Maar daarmee is dus in één klap eigenlijk een soort heel echelon van ex-militairen uit Afghanistan bestempeld als mogelijke oorlogsmisdadigers.
Ja, klopt. Op basis van dat document is besloten dus om al deze officieren en onderofficieren uit te sluiten van verblijfsvergunningen in Nederland. Ja.
En u heeft een aantal van hen is cliënt van u. En die zijn hier al dus lange tijd, of lange
zeer
tijd,
lange
ja,
tijd.
Al, ja, dus een lange tijd in Nederland, ja. Met gezin en kinderen. Ja. En nou dan komen we toch weer op de kinderen, die kinderen van deze mensen. Die vallen ook weer tussen wal en schip. Dat is helemaal natuurlijk een hele moeilijke situatie.
Ja, een groot gedeelte valt tussen wal en schip. Een ander gedeelte heeft uiteindelijk toch zelf op basis van eigen redenen waarom ze niet terug kunnen naar land van herkomst, dus Afghanistan, is toch verblijfsvergunning gekregen. Maar er is ook een groot aantal, en ook nog steeds ook binnen mijn praktijk, een groot aantal kinderen van deze mensen die geen verblijfsvergunning krijgen. En ook kinderen die hier al meer dan 11 jaar zitten.
En nou nog eventjes kijkend naar de toekomst, zoals we dat net ook al gedaan hebben. Ja. Hoe ziet u dat? Ziet u dat een beetje rooskleurig in? Heeft u enig idee dat beleid voor deze kinderen en voor deze mensen misschien wat versoepeld zou worden? Of in elk geval wat inzichtelijker gemaakt zou kunnen worden?
Nou, ik kan me niet anders voorstellen dan dat het beleid gaat veranderen. Want op dit moment is het een heel erg ineffectief beleid. Mensen blijven hier jarenlang. Ze kunnen ook vaak niet terug naar het land van herkomst. Die kinderen die kunnen ook niet terug. Die zitten hier meer dan 11 jaar zonder dat ze hier een verblijfsvergunning hebben. Na hun 18 hebben ze ook geen recht meer op scholing. Dus er moet een effectiever beleid komen. En ik denk eerlijk gezegd dat zeker voor die kinderen dat er verandering moet gaan komen. Dat zij uiteindelijk na meer dan 10 jaar toch een verblijfsvergunning kunnen krijgen. En ook voor de mensen zelf, dus die officieren en onderofficieren. Daar moet een verandering in het beleid komen. Als er al sinds 2000, sinds het verschijnen van dat rapport van Buitenlandse Zaken, uit zoveel hoeken, en onder meer ook uit de hoek van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, niet de minste, zoveel kritiek is geuit op dit beleid. En
de UNHCR die heeft op dit document dat zij dat alle militairen met die bepaalde rang gemarteld hebben. Die zeggen dat is niet.
Ja, UNHCR heeft een prachtig rapport uitgebracht waarin de conclusies uit dat document van Buitenlandse Zaken worden weerlegd. UNHCR heeft daarmee ook duidelijk aangegeven dat ze het niet eens zijn met dit beleid wat op dit moment wordt gehanteerd in Nederland. Dus ja, er moet op een gegeven moment wel een verandering gaan optreden. En het lijkt mij een goed moment op het moment dat er een nieuw kabinet aantreedt om daar even orde op zaken te stellen.
Een van de tips aan hen. Ik ga er zo meteen nog eentje vragen. Ik wilde eerst nog even vragen of het in andere landen, wat dit laatste geval betreft, of dat hetzelfde is. Of er andere landen zijn in Europa die ook hele groepen mensen in één klap tot mogelijk oorlogsmisdadiger hebben gebombardeerd?
Bij mij weten niet. Bij mij weten is Nederland het enige land in Europa dat een dergelijk beleid heeft. En bovendien is er ook uit onderzoek gebleken van de minister van Justitie zelf dat Nederland voorop loopt, om het zo maar te zeggen, met toepassen van dat artikel 1 en vluchtelingenverdrag. Dus Nederland is het land dat verreweg het vaakste toepassing geeft aan die bepaling. En dus het vaakste ook mensen uitsluit op basis van deze bepaling.
Nog een tip, u gaf er net al één, als het gaat om de 1F'ers, om de vermeende oorlogsmisdadigers die hier als vluchteling zijn. Voor een nieuwe minister van Justitie, als we ooit, wat ik net al zei, een kabinet krijgen. Wat hoopt u dan eigenlijk, wat de signatuur van die minister zou zijn, als u zo de partijprogramma's nog eens een keertje de revue laat passeren?
Ja, nou ja, ik had natuurlijk erg gehoopt op Paars Plus. Mm. Wat Paars Plus minister. Maar ik hoop in ieder geval dat de nieuwe minister van Justitie ervoor zal waken dat de asielprocedure zorgvuldig blijft. Hè? Het moet niet allemaal sneller, sneller, sneller. Ik denk dat zorgvuldigheid voorop moet blijven staan. Fundament van de rechtsstaat is gewoon mensen bescherming bieden die dat nodig hebben. En als je een procedure steeds sneller maakt, dat gaat absoluut ten koste van zorgvuldigheid. En daarmee kan het allemaal wel steeds goedkoper lijken om het sneller te maken. Hè? Want het is ongetwijfeld ook ingegeven door kostenbesparing. Maar ik denk dat uiteindelijk dit soort snelle procedures ertoe leiden dat er veel meer herhaalde asielaanvragen zullen worden ingediend. Want mensen komen nog later met hun documenten, hebben nog later informatie. En uiteindelijk denk ik dat die procedures daardoor langer gaan duren en alleen maar meer gaan kosten. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is.
Goed, dus u hoopt in elk geval op meer zorgvuldigheid. En natuurlijk als het kan ook meer effectiviteit, maar in elk geval ook een beetje humaniteit.
Absoluut, ja.
Marieke van Eijk, asielrechtadvocaat, heel hartelijk bedankt en veel succes.